podcast.
Je moet gaan toegeven dat het niet lukt. Terwijl jou iets aangedaan is waar je niet om hebt gevraagd. Dat zijn echt pittige, emotionele uitdagingen. Je wordt natuurlijk gewoon door de hulpdiensten opgehaald. We waren heel snel ter plaatse gelukkig. In het ziekenhuis had ik nog steeds geen besef wat er met mij aan de hand was. Op dat moment waren zij er wel achter dat ik mijn hand op meerdere plekken had gebroken. Ja, je hebt een klap op je hoofd gehad, dus ja, je hebt een hersenschudding. Ja, merkt dus dat je eigenlijk bang bent geworden van motorrijden. Wat ik dus in eerste instantie niet had ingeschat.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Aflevering 60 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Waarin we dit keer praten over een onderwerp waar ik eigenlijk liever niet over wil praten. Want als je erover praat, denk ik, dan gaat het misschien gebeuren. Dus...
Ja, je bent een beetje bijgelovig, hè, over het onderwerp van vandaag.
Dus als je er dan maar niet over praat, dan is het er niet. Gebeurt het misschien hopelijk helemaal nooit. Het gaat over ongelukken en brokken maken. Ik zal zo onze gast introduceren. Maar eerst toch nog even onze motormomentjes. Heb jij nog iets gedaan?
Lekker gereden. Ik merk dat ik het maken van motorfoto's weer een beetje... Daar word ik enthousiast van. Dus ik zoek locaties. Dus ik heb je hulp nodig als jij nu zit te luisteren. Je denkt, ja Dennis, dit is een mooie locatie. Ik hou een beetje van industrieel. Dus geen natuurgebieden en zo. Maar gewoon garages, industriegebieden. Als je een mooie plek weet, laat het me weten. En ik had van de week stond ik in de garage foto's te maken. En iemand wilde daar ook boodschappen doen. Er stond met zijn karretje. En die had zoiets van, wat ben je aan het doen? Ik stond een tijdje te observeren. En op een gegeven moment ben ik daar maar naartoe gelopen. Want die man, alsof hij water zag branden. Ja. Die stond ook met de motor stil. Die man wilde weten wat doen.
Je hebt een enorme lens, toestel en zo allemaal bij.
En die man gerustgesteld dat het allemaal heel legaal was. En dat hij zich vooral geen zorgen hoefde te maken.
Geen gekke dingen.
Jij nog motormomenten gehad?
Ja, ik heb een stukje op de Chrysler gereden. Nou, af en toe moet ik even natuurlijk een stukje met dat ding rijden. Want,
op zon- en feestdagen alleen, hè?
Ja, normaal gesproken alleen op zon- en feestdagen. En het was een zonnige dag in ieder geval. Het was geen zondag. Maar ik heb even een stukje met... Even remding-ding, even lekker met de tweetakt. Ik vind dat tweetakt geurtje vind ik zo lekker. Dat een beetje die verbrande olie die natuurlijk ook uit de uitlaat komt. En ja, stiekem vind ik dat hartstikke lekker ruiken. Ja. Dan heb ik nog even een belangrijke huishoudelijke mededeling. Aanstaande zondag, dat is 2 oktober. Dan doen we de motorpodcast live bij de Dutch Media Week. Dat is een onderdeel van een poging om zoveel mogelijk podcasts te maken. En dat doen we in het gebouw van Boekhandel Voorhoeven in Hilversum. Eerder hebben we aangekondigd dat het ergens anders zou zijn. Maar het is dus uiteindelijk bij Boekhandel Voorhoeven in Hilversum. Daar gaan we live de motorpodcast doen. En daar kan een mannetje of 40 publiek bij. De motoren kunnen overigens aan de zijkant van het gebouw staan. En het adres is de Kerkstraat 82 in Hilversum. Zondagavond, 2 oktober, van 7 tot 8 uur. De toegang is natuurlijk gratis. En ja, dan kun je je eens een keertje bemoeien met de motorpodcast. Maar wees er wel snel bij, want vol is vol. Check even onze socials voor alle details. En wellicht zien we je dan aanstaande zondag bij live de motorpodcast.
De motorpodcast. Achter het vizier van...
Achter het vizier van Jeanette van Kerkwijk. Jeanette, ik zei het net al in mijn intro... Eigenlijk een onderwerp waar ik liever niet over praat, omdat ik een beetje bijgelovig ben. Denk van, nou ja, als je erover praat, dan roep je het misschien over je af. Valpartijen en andere ellende, maar het is jou overkomen.
Klopt, ja. Ja, ik ken dat gevoel dat je kan gaan overkomen. Meerdere dingen, natuurlijk niet alleen met een motorongeluk. Dus wat dat betreft is het ook niet erg om daar bewust mee om te gaan. Hè?
Ja.
Dat je ook gewoon bewust bent dat het wel kan gebeuren. Niet over praten daarentegen heeft niet zo heel veel zin.
Nee, dat zie ik ook van nu wel in. Maar wat is jou overkomen?
Ja, wat mij is overkomen is eigenlijk een heel goed voornemen... om samen met een vriendin lekker een ritje te gaan maken zonder de mannen. We moesten
ook
allebei.
Goed.
Ja, ook wel eens goed. Ja, zeker. Normaal gesproken rijden we gemixt met elkaar. Maar we hebben allebei onze reden om weer eens een keer op te stappen. Vroeg in het seizoen al. Dat was een hele mooie dag in januari. Zo mooi dat je gewoon met je bodywarmer buiten kon lopen. Waar je dacht, we pakken de motor. Nu is het rustig. Nu kunnen we het zelf gaan doen. En ik ben nog geen 10 minuten onderweg. En een paar uur later word ik dus wakker in het ziekenhuis. Niet wetend wat me gebeurd is. Wat ik mezelf nog kan herinneren... is dat ik dus op de motor ben vertrokken. Heel mooi op het Biljoen. Dat is een landgoed bij mij achter waar je me gewoon mag rijden. Daar met mijn vriendin was. En de rest is mij verteld. Ik heb een motor of een auto van links zien aankomen, waarvan ik zijn rijgedrag inschat dat hij mij geen voorrang ging geven. Dat klopte, heeft hij ook niet gedaan. Wilde hem dus eigenlijk voorlaten, in mijn beleving rechtdoor of afslaand. Dus dan kan je er netjes achteraan rijden, want je pakt geen voorrang op een motor. Maar dat deed hij niet. Hij ging stilstaan op het kruispunt, om eigenlijk naast het kruispunt te willen parkeren, om ook over het landgoed te gaan wandelen, bleek achteraf. Maar dat heb ik nooit ingeschat. Ik heb mijn uitrijkmanoeuvre ingezet. Dat is gelukt in zoverre dat de auto is heel. Maar ik lag een paar meter verderop, ondersteboven. En, nou ja.
Uren later werd je wakker.
Ja.
Nou vertel je in een minuut heel veel.
Ja, eigenlijk wel.
Want dat was, we gaan terug naar die dag. Hoe lang is het geleden?
2,5 jaar.
Het was dus een hele mooie dag.
Ja.
Want het was begin januari, of het was januari, maar ja. Je kon met je bodywarmetje naar buiten. Dus ja. Het was niet regenachtig, nee. Niet mistig, nee. Niet glad.
Nee. Nee, niks. Nee, juist niet. Ikzelf was herstellende van een schouderoperatie. En ik was zover dat ik al lang en breed goedkeuring had van mijn artsen om gewoon weer auto's en motoren te mogen besturen. Mm-hmm. Zelf was ik er eerder nog niet aan toe. Maar nu dacht ik, dit is zo perfect in januari. Dit gaan we doen. Mijn motor was helemaal gecheckt. Hè, want het is natuurlijk eigenlijk, hij trekt hem uit het schuur van de winterstop. Dus ja. Je moet hem weer even nakijken. Dus
had je ook gedaan toen?
Is ze voor mij gedaan.
Ja.
En mijn partner heeft dat gedaan. Sterker nog, hij heeft hem ook nog warm gereden om zeker te weten dat hij... Nou ja, choke, noem maar op, dat het allemaal in orde was. Ja. Want ja, hij dacht, ze is nu heel, dat willen we zo houden. Dus wat dat betreft, ook voor mijn vriendin, is allemaal zo geregeld. Dus we gingen echt vol vertrouwen op stap toen.
Wat had je aan kleding?
Ja, alles wat ik aan heb. Ik rijd natuurlijk wel een custom. Ik rijd een Honda Shadow American Classic.
Mm-hmm.
Dus wel in stijl die kleding. Maar wel alles beschermd. Beschermde broek, beschermde schoenen, beschermde jas.
Mm-hmm.
Beschermde helm, beschermde handschoenen, alles. Ja.
Maar het klinkt ook niet alsof je heel hard hebt gereden. Een auto die even wacht bij het stoplicht en dan alsnog iets geks doet.
Ja.
En jij gaat onderuit. Omdat er net even iets verkeerd gaat. Maar dat klinkt alsof niet echt hoge snelheid aankomen, chaise of
nee.
Wat dan ook.
Nee, ik heb sowieso niet zo'n rijstijl. Denk ik dat ik dat van mezelf kan zeggen. Zo'n motor leent zich daar niet voor om zo'n rijstijl ook te hebben. Je rijdt op een landgoed waar natuurlijk ook geen wegmarkeringen enzovoort zijn. Nou ja, ook nog wel eens een keer een boomwortel het wegdek omhoog drukt. Dus je rijdt gewoon rustig. Ik weet natuurlijk wel dat ik die auto van links mij geen voorrang ging geven. Dus ik was al bezig met afremmen. Gok hem is, versnelling 2, zo hard ga je, 20-30?
Dan zou je zeggen, nou ja, dat doet een keertje goed pijn. Maar je werd uren later pas wakker in het ziekenhuis, ja. Zei je net. Dan is het toch wel iets ergs gebeurd.
Klopt, ja. Nou ja, dat is op dat moment ook allemaal maar inschatten. Hè, want je wordt natuurlijk gewoon door de hulpdiensten opgehaald. We waren heel snel ter plaatse gelukkig. Hebben goed geholpen wat dat betreft. In het ziekenhuis had ik nog steeds geen besef wat er met mij aan de hand is. Op dat moment waren zij er wel achter dat ik mijn hand op meerdere plekken had gebroken. En natuurlijk, mijn gezicht was blauw en mijn tand door mijn lip. En weet je, dus ja, je hebt een klap op je hoofd gehad. Dus ja, je hebt een hersenschudding. En daar was op dat moment eigenlijk de kous mee af. Ja.
Maar.
Maar ja, nou ja, dan ga je gewoon een heel traject in, een heel proces in. Het gekke was ook wel, op dat moment ben ik van werkgever gewisseld. Met z'n allen hebben we dat meegemaakt, zijn we in de coronaperiode gekomen. Dus ik moest vanuit huis werken in een baan die ik nog niet eerder kende. Ik ben een compleet andere baan gaan doen. Was eigenlijk nog redelijk herstellend. Dus niet een week later of zo. Maar het ongeluk was januari. In mei ben ik die baan gaan wisselen. Iedereen heeft klachten vanuit de coronaperiode. Of je nou wel niet leuk thuis vond. Of daadwerkelijk ernstige klachten hebt gekregen. Ik heb het daar in eerste instantie allemaal aan gerelateerd. Maar er loopt een verzekeringszaak. Want ik ben wat dat betreft slachtoffer in het verhaal. Dus zowel een verzekeringszaak als een politieproces liep er. En ze blijven gelukkig heel goed aan je vragen. Hoe gaat het dan met je en waar heb je nou nog last van? En dan zijn er genoeg deskundigen die uit mijn verhaal en mijn klachten kunnen opmaken. Dit klopt niet. Dit duurt te lang. Als je een gewone hersenschudding hebt, mm-hmm. Moet dat binnen zoveel weken verbeteren, weg zijn. Weer volledig oplossen in principe. Als dat niet zo is, is er meer aan de hand. Maar daar komen ze dus ook pas achter op het moment dat je langer dan een jaar daarmee loopt. Want een hersenschudding mag nog tot een jaar klachten met zich meebrengen.
En daarna moet je weer helemaal vrolijk fluitend door het leven gaan.
In principe wel. Ja, in principe moet je daar heel goed van kunnen herstellen. Nou ja, maar ja, goed, in een jaar maak je... Iedereen maakt dingen mee, hè. Dus nou, de ene keer gaat beter, de andere keer niet. Seizoenswisseling, noem maar op. Dus ik kon niet altijd heel goed duiden waar wat vandaan kwam. Maar na een tijd bleek altijd dezelfde klachten weer boven te komen.
Wat voor klachten waren dat dan?
Ja, dat zijn heel veel cognitieve klachten. Denk daarbij aan dat ik na het ongeluk bijvoorbeeld geen Engels meer kon spreken, alleen verstaan. Terwijl ik in principe goed Engels kan voor gewoon Nederlands opgeleid en dat.
Ja.
Dus dat was heel bizar. Schrijven kon ik niet goed meer. Praten, woorden komen. Geheugen heel veel last van. Dromen, alleen maar dromen. Ik heb geen nacht overgeslagen nog. Ja.
Nog steeds niet, twee jaar later niet.
Nog steeds.
En droom je dan van het ongeluk? Of?
Nou ja, kijk, dat is het ook, hè, een van de beelden. Dat vraag je dan ook, joh, waar droom je over? Ik heb eigenlijk 3 maanden lang elke nacht over iets met motoren gedroomd. Totdat ik een keer een nacht droomde dat ik ergens langs de weg stond en een motorrijder aankwam rijden en op zijn motor in slaap viel. Daardoor onderuit ging. En het was klaar. Nooit meer over een motor gedroomd.
Oh.
Maar ik heb wel elke nacht gedroomd. En ik noem het dromen. Maar als ik ze vertel, dan zijn het vaak wel stress, achterna zitten, niet weg kunnen komen, rare, bizarre dingen, wormen uit je hand, noem maar op. Dus meer nachtmerrie gerelateerd. Maar omdat ik weet dat ik vannacht weer ga dromen, ben ik er niet meer van overstuur. Dus ervaar ik het niet meer als een nachtmerrie. Maar goed, als je dan de medische wereld ernaast legt, die ervaren het als een nachtmerrie. En dan kom je bijvoorbeeld op PTSS gerelateerde klachten uit. Dus dat... focus. Je vraagt me net wat voor klachten en waar we het ervoor over hebben, kan ik me dus nu al niet meer herinneren. Wat was het verhaallijn ook alweer?
En dat had je daarvoor dus niet?
Nee. Ik ben eigenlijk van de natuur en ik denk als je mijn vrienden en familie dat vraagt, ik doe graag 25 uur in één dag, liefst 100 dingen tegelijk. Regel alles, weet alles, wist agenda's uit mijn hoofd van de 3 dichtstbestaande mensen bij mij. Nou, noem maar op. Ik had eigenlijk een geheugen als een olifant en wist alles te regelen en te doen en te plannen. Ik kan niet meer multitasken. Ik kan niet meer die druk aan. Ik moet alles, nou ja, nu zeg maar, als ik de helft van mijn dag vol plan, dan heb ik het gevoel dat ik heel hard moet rennen. Ja, dat is eigenlijk zeg maar 75% onder je capaciteit of zo.
De Motorpodcast.
Artsen hebben jou gevolgd. Hè? Die zeiden van ja, binnen een jaar zouden die klachten van die hersenschudding over moeten zijn.
Ja.
Hebben de artsen ook gezegd op een gegeven moment van wij vinden dat je nu gezond genoeg bent en je bent ontslagen zeg maar van medische zorg?
Nee, nog steeds niet.
Nog steeds niet?
Nee, ik ga nog steeds trajecten in. Je gaat wel daarin een proces door. De klachten die ik net omschreef en nog een aantal andere klachten die bij tijd en wijle erger of minder aanwezig zijn. Die komen bijvoorbeeld goed voor in PTSS gerelateerde situaties, omschrijvingen. Mm-hmm. Maar ook in bijvoorbeeld hersenletsel. Dus ze konden in eerste instantie ook niet goed uitmaken welk van de twee het was. Of allebei. Het kan natuurlijk heel goed ook een combinatie zijn. Dus je gaat ook een proces daarin om dingen uit te sluiten en duidelijk te krijgen waar we het moeten zoeken. Want dan weet je ook wat er ongeveer aan gedaan kan worden of niet meer. Dat kan natuurlijk ook. Wilde ik zelf ook heel graag duidelijk hebben. Dus in eerste instantie ben ik in behandeling gegaan voor PTSS. Dus traumaverwerking.
Post-traumatic stress syndroom. Ja.
En, dan
en dat allemaal door een motorongeluk?
Ja.
Blijft dat zo lang hangen, dan zou je toch bijna zeggen, nou, dan ben je nou wel klaar met motorrijden.
Nee, eigenlijk helemaal niet. En dat komt, denk ik, zoals ik het voor mezelf verklaar, komt dat omdat ik het ongeluk niet weet. Dus op het moment dat jij mij vraagt over mijn motorongeluk, heb ik altijd het gevoel dat ik over een derde praat.
Want iemand heeft jou... Jij bent 10 minuten voor het ongeluk en zeg maar een paar uur na het ongeluk ben je helemaal kwijt.
Ja.
En iemand heeft jou verteld hoe het
Ja, verschillende. Hè? Want ik had natuurlijk een vriendin bij mij die ook onderuit is gegaan, maar bij bewustzijn is gebleven. Zo'n ongeluk gaat supersnel. Dat zullen mensen kunnen herkennen die nou, misschien een auto-ongeluk of motorongeluk of wat dan ook heeft meegemaakt. Je bent met je eigen handelen bezig, met de omgeving bezig. Dus ze kunnen niet als 100% meer terugvertellen hoe of wat. Je gaat dingen uitberedeneren. Dus zo is het verhaal van voornamelijk haar redelijk naar voren gekomen wat het dan zou moeten zijn. Maar de uren daarna, inmiddels was mijn vriend was opgeroepen, zijn naartoe gekomen. Vrienden van ons uit heel het land zijn er naartoe gegaan om te helpen met de motoren thuisbrengen en noem maar op. Die hebben die uren meegemaakt. En al die verhalen bij elkaar maken voor mij één verhaal.
En dat is een behoorlijk traumatisch verhaal dus.
Ja, het is een behoorlijk traumatisch verhaal. waarvan ik nog steeds ook het gevoel heb dat ik onderhand geen grip heb op het feit hoe relatief simpel het is. Dat het zoiets kan overkomen. Want ja, iedereen heeft wel eens een keer een voorrangssituatie die niet helemaal ging zoals de regels dus het zeiden. Met verstrekkende gevolgen. Waarvan dus ook nog steeds tot op de dag van vandaag niet duidelijk is hoe ver ik daarvan herstel. Dat kan nog steeds zijn dat dat... ik denk dat ik inmiddels aan toe moet geven dat ik dus nooit meer word zoals ik was. Dat is op zich een hele logische, hè? Want stel je breekt een arm, dan wordt die arm nooit meer zo sterk als voor de breuk. Dus daar heb ik ook gewoon simpelweg mee te maken. Alleen zit het bij mij in mijn hoofd.
Heb je ooit getwijfeld om weer op te stappen?
Nee.
Dat ziet er altijd
twijfelend uit.
Nou ja, kijk, tuurlijk. Ik heb, laat ik het zo zeggen. Toen ik wakker werd in het ziekenhuis, is volgens mij het eerste wat ik vroeg, waar is mijn motor? Ja. Kan ik er nog op rijden? Nou, daar gaan we naar kijken, maar hij is er nog. Weet je wel zo. Gelukkig is hij hersteld. En wilde ik dus weer gaan rijden. Kon niet vanwege mijn gebroken hand. Dus ik heb een seizoen moeten wachten. Maar zodra ik weer kon, wilde ik opstappen. Ik had alleen zoiets niet op die motor. Ik wilde het trauma niet gaan koppelen aan die motor. Dus wilde ik op een andere motor opstappen. En ik ging dat ook doen. En toen kwamen de twijfels. Want toen ik toen weer opgestapt was en ik daadwerkelijk me in het verkeer begaf en de simpelste rotonde, de meest simpele bocht gewoon, rotonde rechtdoor, dat moet in feite elke motorrijder kunnen, gaf zoveel stress en paniek dat ik echt oprecht die motor midden op die rotonde heb gezet, schreeuwend, jankend. God weet wat ik allemaal heb gedaan en gezegd. En dat omdat ik gewoon niet meer durfde. Gewoon geen meter meer.
Wat was het voor motor?
Wat was dat voor motor?
Je reed op een Honda Shadow?
Ik reed op een Honda Shadow American Classic.
Ja.
Dat was een heel omgebouwd ding. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet eens zo gek weet wat dat was. Ik kijk ook niet zo heel erg, moet ik eerlijk zeggen, naar de motor, maar meer naar de beleving van die motor. Het was gewoon een kleine versie van mijn motor en dat wilde ik graag.
Maar ik kan me voorstellen dat het juist prettig is. Jij zegt wel van, ik wilde juist niet op diezelfde motor stoppen, want dan ga ik het trauma koppelen aan die motor. Ik zou juist zeggen, als hij nog rijdt, zou ik het liefst op mijn motor, waar ik al duizenden, tienduizenden kilometers op heb gereden, ik zou juist weer op die motor op willen stappen.
Ja, en dat heb je ook heel goed. Want ik heb natuurlijk achteraf, ik had al bedacht dat het helemaal niet handig was. Dus ik wilde per se op die CB400F weer opstappen. Hè? Want ik dacht, klein, wendbaar, licht, hier kan ik de wereld mee aan.
Ja.
Had inmiddels wel natuurlijk bedacht dat, zeg maar, de motor niet technisch falen had, waardoor ik het ongeluk heb gehad. Hè?
Tuurlijk, dan zou het een ander verhaal zijn.
Ja, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft had ik het vertrouwen in die motor in zoverre. Maar voor mijn doen was hij toch groot en lomp en grof. En ook al is het maar een 750cc... het is wel een ding voor mij. Dus ik dacht, lekker klein ding, gaan we doen. Achteraf was dat inderdaad een hele verkeerde aanname. Want ik wist helemaal niet hoe die motor reageerde, hoe die motor werkte, hoe die motor deed. Nou, als je al dan merkt dus dat je eigenlijk bang bent geworden van motorrijden, wat ik dus in eerste instantie niet had ingeschat, dan is het wel achteraf heel fijn om op een vertrouwde machine te zitten.
Ja, zou ik zeggen, ja.
Ja. Dus ik was ook heel blij dat die motor er daadwerkelijk nog was. En heb dus na een aantal pogingen toch wel op die CB... heb ik toch gezegd, dit gaat hem niet worden. Maar dat zijn ook moeilijke dingen, hè? Je moet gaan toegeven dat het niet lukt. Terwijl jou iets aangedaan is waar je niet om hebt gevraagd. Dat zijn echt pittige, emotionele uitdagingen.
Hoe rijd je nu weer op die Shadow?
Steeds beter,
ja.
Maar niet zoals ik wil. Ja, uiteindelijk heb ik toch gekozen om voor op die Shadow weer te gaan rijden. Opstappen, gaan proberen. Ik heb daar ook een cursus voor gekregen. Motorrijden na een ongeval.
Die bestaan?
Die bestaan,
okay.
Ja. Bij de motorvereniging, de KN...
KNV?
Dat, ja. Ja. Er ben één op één begeleiding. Je gaat gewoon eerst op een parkeerplaats kijken hoe gaat het, hè? Je bijzondere verrichtingen, maar dan in het klein eigenlijk. Want je hoeft natuurlijk niet meer af te rijden. Maar gewoon bochtjes maken, controle krijgen over de machine. Voelen waar je grenzen zitten en wat je aan kan. En daarna gewoon de weg op kilometers maken met constante communicatie en feedback. Om zo weer vertrouwen te krijgen. Dat heeft echt de eerste stappen gezet. Achteraf gezien voelt dat echt als, nou ja, inderdaad weer je motorrijbewijs halen of je autorijbewijs. Pas als je het hebt, ga je leren rijden. Ik heb daar heel hard tegen geknokt. Ik heb heel veel gereden met vrienden voornamelijk. Aangepast in zoverre. Iedereen was op de hoogte, hield rekening met mij. Normaal gesproken rijd ik vooraan in de groep, heb ik niet meer gedaan. Ik kon de stress niet aan om weer verantwoording te hebben over rijders achter mij. Omdat ik me heel schuldig voelde over mijn vriendin. Die dus ook omgegaan is met haar motor. In mijn beleving door mij. Mm-hmm. Dus zo ga je toch weer proberen om meters te maken. Maar ik heb zo vaak gezegd, dit was de laatste keer, ik stap nooit meer op.
Maar welke momenten zijn dat dan?
Ja, verschillend. Dat zijn momenten waardoor je eigenlijk de stress te hoog raakt. En ik inmiddels heb geleerd dat je dan eigenlijk niet meer, als je echt in je stresssystemen werkt, dat je dan eigenlijk niet meer functioneert in je handelen. In één keer gas gaat geven, gaat koppelen op de juiste verschillende momenten. Dat je denkt van, nou, ik sta echt te stuntelen. Dus dan denk je, nou, het is gewoon niet meer voor mij. Maar het kan ook zijn dat ik, iedereen is daar schuldig aan, denk ik zelf ook. Er bijvoorbeeld een auto achter mij is, waarbij ik een moeilijke bocht had voor mezelf. Daar veel langzamer ingaan dat ze überhaupt verwachten, laat staan van de motorrijder verwachten. En ze achter me staan te toeteren en te jammeren en te jekkeren, omdat ze vinden dat ik er doorheen moet. En toen dacht ik, ja, maar dit ga ik niet meer willen. Dit ga ik niet meer durven. Dat kan ook. Dus dat is eigenlijk de externe input van mensen die geen begrip hebben. Die natuurlijk niet weten dat ik weer de eerste ritjes maak na zoiets. En dat heeft best wel veel invloed op hoe jij je voelt op die motor. Vooral onveilig voelt. En ik denk dat we met z'n allen weten dat veiligheid op een motor heel belangrijk is.
Het klinkt bijna alsof je niet meer geniet van motorrijden.
Ja. Dat moet ik ook zeggen, dat is dus eigenlijk andersom nu. Voorheen, fantastisch. Maakt het niet uit waar je neerzet. Ik ging tot de max. Ik verslijt schoenen bij het leven omdat mijn hakken eraf gaan. Door de ja, het is echt niet te doen. Nu denk ik gewoon, ja, jammer dan, ze moeten volgens seizoen maar mee. Dat is niet meer. Nee, het heeft veel meer voorwaarden gekregen om überhaupt weer een ritje te gaan maken. Het heeft veel meer planning en voorbereiding nodig om met een goede gemoedstoestand erop te gaan zitten. En ik weer ja, geluksmomentjes daarop ervaar. Ik denk dat sowieso hoe ik motorrijden ervaar heel anders is dan de doorgaan motorrijder. Maar ja, dat is wel omgekeerd. Wat me daar het meest in heeft geholpen is rijden in het buitenland. Ja, dat is echt heel apart. Je kijkt me heel verbaasd aan.
Ja, terwijl je hebt daar andere kruisingen, andere rotondes, ja. Ander weggedrag, andere borden, andere, ja. Heel ja. Veel andere impulsen.
Ja. Nou ja, ja. Kijk, natuurlijk word je in zoverre ook in bescherming genomen door degene die met je rijdt. Ik ga echt niet in mijn eentje in het buitenland rijden. We zijn van de zomer dus in het buitenland geweest, zoals bijvoorbeeld Tsjechië, Slowakije. En daar is de weg gemaakt op extreme, in mijn beleving. Hè? Ik bedoel, het verkeersbeeld in Nederland, kort gezegd, is dat gewoon. Veel wegen, veel rotondes, veel stoplichten, veel gauwhoer, willen van alles en je rijdt van de stad in, stad uit.
Heel veel verkeersborden.
Dat. Dus dat, weet je, je bent constant bezig met wat willen ze nu weer van mij. Ja. En dat is voor mij echt hel. In het buitenland is gemaakt op eindeloos door bergen kunnen rijden zonder dat je ook maar een stuk verkeer tegenkomt. Weinig stoplichten, rotondes, zijwegen. Omdat je gewoon lekker een paar kilometer aan toeren bent en alleen maar hoeft te letten op hoe het wegverloop is. Dus het was voor mij echt een verademing dat er zo weinig input was wat gevaarlijk voor mij kon zijn, dat ik weer alleen maar kon focussen op het vertrouwen op mijn machine.
De Motorpodcast.
Dat is eigenlijk samengevat, als je na een motorongeluk het weer op wil pakken, het motorrijden, dan kun je dat het beste in het buitenland doen, op stukjes weg waar nauwelijks ander verkeer is. In ieder geval niet dat Nederlandse drukke verkeer waar ze altijd wat van je moeten.
Ja, want eigenlijk kom ik er steeds maar niet uit van waarom het lukt me de ene keer wel en de andere keer niet. Mm-hmm. En door het in het buitenland rijden, wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Ik heb echt huilend in de auto gezeten. Ook daar in de omgeving van, moet ik dit op de motor gaan doen dan? Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, dat was echt drama. Maar op dat moment wist ik nog niet dat het verkeer om mij heen, of de input om mij heen, het probleem zijn in mijn motorrijden. Ja. En inmiddels weet ik dat wel. Inmiddels is de machine het probleem niet, het bestuur is het probleem niet. Dat kan ik allemaal, dat zijn we weer vriendjes mee geworden. Maar alles keer om me heen is voor mij natuurlijk een instant gevaar. Wat mijn onderbewust heeft opgeslagen en mijn bewustzijn nooit heeft meegemaakt.
Is dit nou de grote keerzijde van het motorrijden? Want als ik jouw verhaal zou horen, denk ik, gadverderover, wat een impact heeft zo'n voorval. Ja. Als je dus iets overkomt Hoe lang ben jij niet al aan het tobben dus, eigenlijk... Ja. Met iets wat op een kruising is gebeurd op een mooie midwinterdag. Ja. En dan ben je zo lang... ik vind het bijna eng worden.
Ja, het is bijna eng. Ja, dat klopt wel. Ik zelf zie het gewoon als... ja, het kan je ook op de fiets overkomen, bijvoorbeeld.
Ja, dat kan ook. Niet. Maar goed, motorrijden is je passie.
Ja.
En alles wat er omheen zit, daar leef je voor.
Ja.
En nou dan dit.
Ja, ja. Maar liefde overwint een hoop, hoor.
Ja, maar
de passie zit diep, jongens, ja. Bij ons allemaal. Ja. Ja.
Maar ik hoor je toch vertellen van nog steeds geheugenproblemen... Ja. En van alles en nog wat, post-traumatic stress-syndroom. Ja. Het is me wel even wat.
Je zou bijna afstappen, bedoel je?
Ja, ik krijg het gewoon een beetje benauwd van, weet je. We praten over ongeluk.
Ja, maar jij zit er bij geloven, als je het er niet over hebt... dan zal het er wel niet zijn. Terwijl dit het bewijs is van, ja, het kan ons allemaal gebeuren... bij elke verkeersdeelnemer.
Nee, natuurlijk weet ik dat het me kan overkomen. En natuurlijk gaat het wel een beetje door het achterhoofd. En ik ben er ook wel een keer van afgeknetterd. Maar niet zo dat ik, met zo'n nasleep.
Nee.
En dan denk ik van, ja, dat is me gewoon, ja, ik weet niet, zoveel impact.
Ik denk dat ik dat ook niet goed voor mezelf verklaard krijg in zoverre dat... Ja, wat je zegt, je hoort natuurlijk wel vaker dat mensen zijn gevallen of verkeerd bochtje weer ingeschat of noem maar op waarom ze omgaan, toch weer gewoon opstappen. In mijn beleving is dat bij mij eigenlijk ook gebeurd.
Mm-hmm.
En dat het heel veel schade heeft aangericht, ja.
Maar dit is bijna voer voor motorhaters die kunnen zeggen van...
zie je wel.
Moet je eens kijken, hè? Maak je een foutje... En dan lig je een jaar in de lappenmand. En dan nog 2 jaar daarna kun je nog niet meer fatsoenlijk Engels spreken. En weet ik wat je allemaal meer voor ellende hebt.
Ja.
En dat allemaal door zo'n kreng. Nou, dat moet verboden worden.
Ja, maar dan zeg ik ze keihard, mijn motor was het probleem niet, hè?
Nee, dat is waar. Het was een ander. Die iets. Hoe is dat trouwens afgelopen? Want je zei, het is een verzekeringskwestie. Dus ja. De tegenpartij betaalt in dit geval, tenminste.
Ja. Ja, de tegenpartijen. Kijk, je hebt inderdaad een verzekeringskwestie. En omdat je langer dan 6 weken letsel hebt, wordt er ook een politiedossier opgestart. Dat wordt los van elkaar behandeld en afgerond. Daar kan je van op de hoogte gehouden worden. Ik heb verder helemaal geen contact of zo met degene die in de auto zat. Laten we ook wel duidelijk hebben, die man heeft mij niet doelbewust van de motor afgereden.
Hè? Nee. Is hij wel een bloemetje komen brengen of dat niet?
Nou, nee. Nee. Hij was wel van mening dat hij niks te maken had met dit ongeluk. Oh, die politie heeft hem wel even aan zijn jasje moeten trekken... dat dit niet helemaal de bedoeling was. Maar mijn vriendin was daar heel pissig over, hoe dat allemaal gegaan is. Ik zelf heb daar wat meer van gedistanceerd. Zo van, ja, weet je, hij heeft inderdaad regels gebroken.
Ja.
Dat heeft hele verre gevolgen. Maar nee, hij heeft niet vanmorgen als hij uit zijn bed gestapt. Zo, dat ga ik eens even doen.
Nee,
dus ik heb dat een beetje losgelaten in zoverre. Die is wel veroordeeld voor een boete. En als hij die dan niet betaalt, dan moet je een paar dagen de cel in, geloof ik. Maar zo werken die dingen. De verzekeringszaak loopt nog steeds. De tegenpartij is gelukkig heel fijn meewerkend. Ik had er echt een beeld bij, hè, verzekeringen. Nou, die willen ze zo snel mogelijk weer vanaf zijn en roep maar een bedrag. Zo werkt het niet. Zij doen echt wel hun best om te kijken, joh, wat heb jij nog nodig? En heb daar onwijs veel hulp van gekregen. En nog om mij dus zo goed mogelijk te laten herstellen en te leren omgaan met wat nodig is.
Ja, en je motor is inmiddels al helemaal hersteld. Ja. Daar heb je een handig mannetje voor.
Ja.
Dat kost natuurlijk ook een hoop geld.
Ja, kost een hoop. Ja, dat wordt wel allemaal dan vergoed. Omdat er wordt uitgemaakt door de verzekering, los van de politie... Wie er in dit geval slachtoffer is en wie veroorzaker van het ongeluk. En op het moment dat je dus als slachtoffer wordt aangewezen... dan kan je in feite heel veel declareren daarin.
Mm-hmm.
Want ja, die kosten heb ik ook niet omgevraagd.
Nee. Maar ja, Peter, weet je, al kost de motor het drievoudige... Het is maar een motor... Hij is vervangbaar. Dat jij 2 jaar niet 100% inzetbaar bent... en dat je niet eens meer weet hoe het woord kip in het Engels is... dat is best wel shocking. Dat kan je niet zomaar aftikken met een pinpasje.
Nee. Nee, dat is ook leuk. Ik heb gewoon zeker fulltime dan wel meer uur gewerkt... het eerste jaar na het ongeluk. Omdat ik natuurlijk dacht, prima zo, gaat wel goed komen. Ik ben vorig jaar november echt uitgevallen... omdat ik toen echt niet meer ging. En omdat ik toen inmiddels een therapie wilde gaan starten... die ook zei, dit werkt het beste als je gewoon niet werkt.
Maar dan duren dagen ook lang.
Nee, daar ben je druk mee.
Oh, serieus?
Ja, daar ben je echt druk mee. Ja, dat valt me echt heel... Ik dacht ook, ja, hoezo kan dat
misschien wel... leef ik te veel om te werken.
Nou, ik had ook iets. Ik kan toch prima een halve dag werken... en dan speel even een beetje therapie volgen of zo. Nee, je bent echt jezelf van binnen en buiten om aan het keren... om van alles te ontdekken, achter te komen. Weet wat wel en niet kan. Of gewoon erover te hebben. Überhaupt te ontdekken hoe je in elkaar zit. Want ergens geloof ik ook alweer een spoor van... Het is me overkomen om een reden. Mm-hmm. Ging ik niet te hard, wilde ik niet van mezelf. Nu is het een motorongeluk, maar misschien was het wel anders een burn-out geweest. Who knows? Ergens is een groter goed die toch enigszins aan onze natuur trekt... om daar een stokje voor te steken of zo. Daar gaat ook heel die revalidatie over. En daar ben je gewoon heel erg mee hard aan het werk.
Maar wacht even. Je zegt net van, je had het ongeluk gehad. Daarna ben je weer hartstikke hard aan de slag gegaan. Ja. En pas op een later tijdstip, een paar maanden later, val je dan uit.
Ja.
Wordt het dan niet heel moeilijk om aan te tonen dat dat van het motorongeluk komt? Want voor hetzelfde geld zegt de tegenpartij dan van, ja, dit is even een mooi verhaal. Een paar maanden later krijgt mevrouw ineens allerlei dubieuze klachten.
Ja. Nee. Dat...
Zo kunnen we bezig blijven.
Eens. En als het zo was geweest, dan hadden ze wat dat betreft van mij ook nog goed gelijk gehad ook. Maar ik heb al die tijd wel natuurlijk heel veel contact gehad. Mm-hmm. Met klachten die ik had. Ben teruggegaan naar neurologen. Teruggegaan naar de huisarts. Bloedonderzoeken. Omdat het allemaal maar niet lekker ging. Maar we niet goed konden achterhalen. Wat er dan aan de hand was. En dat was natuurlijk allemaal wel echt met een aanwijsbaar startpunt. Dus hoort dat bij het motorongeluk. Daarvoor was aantoonbaar echt niet aanwezig. En daarna wel. Alleen want in eerste instantie gaan ze dus uit van een hersenschudding. Dat kan dus een jaar duren. Mm-hmm. Pas daarna denken ze, dat is dus wat anders. Maar dat is het verlengde van elkaar. Dus het komt niet uit de verzekering oppoppen van... ze komt nu in één keer met klachten aanzetten.
Oké. Okay.
Nou reed jij op een zonnige januari dag op bekend terrein bij jou in de buurt.
Ja.
Je had je kleding aan, je reed niet hard.
Ja.
Wat zeg jij tegen mensen die hard rijden in de regen zonder beschermende kleding?
Ik hoop dat je van geniet. Weet je, heel eerlijk...
Het is je eigen leven.
Dat hoop ik, want ik hoop niet dat je de mensen in meetrekt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel. Nee, ik kan daar niet heel veel waardering in zoverre voor opbrengen. Hard rijden kan iedereen. Dus dat vind ik sowieso niet echt een sport.
Dat is waar.
Dat er gelegenheden zijn om heel hard te rijden, veilig, mm-hmm. die zijn er ook.
Ja.
Dus dat kan ook. Maar je moet het wel weten, waar en hoe of wat. Dat mensen geen beschermende kleding dragen, kan ik begrijpen als ze komen met het verhaal... ja, een scooter heeft dat ook niet... Dus dan kan ik dat ook op een motor doen. Ja, klopt. Zolang je inderdaad niet harder gaat dan een scooter... ben je wat dat betreft in ongeveer gelijke kwetsbaarheid. Maar we hebben ook de mogelijkheid om in ons rit... een andere 80 kilometer of harder te gaan. Dus dan heb je het wel nodig. Daarbij, ik denk dat heel veel scooterrijders... ook niet heel tevreden zijn over hun letsel... als ze toch zonder beschermende kleding onderuit gaan.
Ja, dus... Want jij reed niet veel harder dan een scooter
op
die kruising.
Nee, het is echt een klap op je hoofd die heel verkeerd uit kan pakken. Ja. En daar heb je in principe alleen een helm voor. En je hebt een scooterrij natuurlijk ook. Dus
dan zie ik nooit een motorrijder zonder helm, althans.
Nee, bijna nooit.
Maar de handschoentjes ontbreken wel eens. Ja. De broek.
Ja.
Je kan je altijd oordelen, maar die ontbreekt ook wel eens. Zeker als het een korte broek is.
Ja. Ja, nee, eens. Ja, ik kan het niet begrijpen dat iemand zich daar heel veilig in voelt. Punt 1. Maar goed, dan zou je zeggen, stel dat diegene onverhoopt toch wat overkomt. Dan is in ieder geval schade aan zijn ledematen voor diegene. Hoe naar dan ook, want ook diegene kan bijvoorbeeld aangereden worden... wat compleet niet zijn schuld is. En dan zit je ook met letsel waar je niet om hebt gevraagd. Zeker, maar je had er zelf wel jouw deel aan kunnen doen. Je hoeft bij mij dan niet om sympathie te gaan vragen, nee.
En een ongeluk zit ook in een klein hoekje. Dat vertelde ik in de vorige aflevering. Dat was weliswaar een auto-ongeluk, maar er was iemand gewoon door rood gaan rijden. En er was kruisend verkeer, reed denk ik 40, 50... Als je dan ook je riem niet om hebt, alle airbags waren uit... en je verwacht op zo'n moment geen ongeluk, omdat je groen hebt.
Ja.
En ook die automobilisten is gewoon de andere rijder niet opgevallen.
Nee, en dat... Kijk, ondanks dat ik het ongeluk niet kan herinneren... heb ik me natuurlijk zelf ook de vraag gesteld... wat had ik nog kunnen doen om het te voorkomen?
Je hebt nog een uitwijkmanoeuvre gemaakt.
Ja, maar ik had ook stil kunnen gaan staan.
Ja, had.
Precies. Ja. Ja. Precies.
Neem het jezelf wel eens kwalijk? Dat je toch, want je zei net van mijn vriendin is ook onderuit gegaan.
Ja.
Dat, ja, of het jouw schuld is, dat denk ik niet. Maar nee. Je voelt het af en toe wel zo? Of?
Ja, vooral omdat ik haar natuurlijk een ritje wilde geven die haar weer vertrouwen ging geven op de motor. Oh ja. En dat ritje is natuurlijk compleet andere kant op gegaan. Zij is daar heel ver in, hoor. Zij geeft echt aan alle kanten aan, joh, je kon er echt niks aan doen. Je hebt echt gehandeld zoals iedereen zou doen. Niemand had verwacht dat die ging stilstaan. Dus zij wijst niet met de vinger. Ondanks dat 100 keer heeft herhaald, heb ik dat heel lang wel gevoeld. Toen zij eenmaal haar proces daarin, haar verzekeringszaken en dergelijke had afgerond en mij dat had meegegeven, joh, ik vind het goed zo. Mm-hmm. Toen pas kon ik dat loslaten. En heb ik me daar niet meer zo heel schuldig over gevoeld.
Hoe rijdt zij nu weer?
Zij heeft om andere redenen bewust een hele poos niet meer gereden. Eigenlijk is ze gelijk weer opgestapt op een andere motor. Haar motor was wel compleet autoloos. Mm-hmm. Die heeft geprobeerd gelijk weer te gaan rijden. Hè. Dat zeggen ze altijd, gelijk weer opstappen. Is niet goed bevallen. Heeft om andere redenen ze even gestopt. Maar heeft recentelijk weer een motor gekocht. Heb ik bij mogen zijn. Was heel fijn om dus eigenlijk weer ook dat vuurtje in de ogen weer te zien aanwakkeren.
Ja,
voor de passie. Ja. Ja. Natuurlijk, de spanning die ik ook op mijn eerste ritjes toen weer heb ervaren. Want dat betreft heb ik iets meer meters inmiddels op de motor gemaakt dan zij. Die zijn voor haar natuurlijk ook moeilijk. Maar ik ben heel blij dat ze toch weer heeft gekozen om daar op te kruipen, ja.
De Motorpodcast.
Zo doen we ook even de 100.000 euro vraag met jou. Wat zou jij doen als je 100.000 euro zou krijgen? Maar ik wil ook even het meest memorabele motormoment. Dat zou je kunnen zeggen, dat was dit ongeluk. Maar ik hoop dat je...
In ieder geval memorabel, ja.
Maar ik hoop dat je ook nog een heel mooi, positief... meest memorabel motormoment hebt.
Ja.
Vertel.
Ja, dat is deze motor kopen. Halen. Ermee rijden. Fantastisch. Ik ben zo verliefd op de ding.
Want, beschrijf hem even. Ja, het is een Honda Shadow, toch?
Het is een Honda Shadow American Classic. Dus natuurlijk gewoon, nou ja...
Ja, groot.
Groot. Dat. Kroeger. In de kleur paars, dat is de belangrijkste.
Waarom?
Ja, weet ik niet. Ik ben gewoon gek op paars. En ik wil altijd zo'n motor hebben. Achteraf blijkt dat dus een puzzel te zijn geweest... die jarenlang bij mijn vader in zijn kantoor heeft gehangen. Mm-hmm. Dus ik was daar een soort van blijkbaar geïndoctrineerd. En ik had dus paars aangekoppeld. En ik wilde dat dingen gewoon hebben. Geen één motor was goed genoeg. Dit ding stond in Groningen bij gewoon iemand. Ik ben daarheen gereden samen met mijn vriend. Samen die aankoop gedaan... En ik mocht hem terugrijden en ik voelde me zo stoer en gelukkig en trots en fijn. En nou, gewoon dat wat een motorrijder jou kan geven. Dat is eigenlijk die rit van nou ja, Groningen tot Arnhem is toch wel een aardig stukje. Voor een beginnende motorrijder en kan helemaal. Dat is echt op en top. En ik zou hem zo weer 1000 keer kopen.
Waar is de passie voor motorrijden ontstaan? Op het kantoortje van je vader waar een poster of tenminste...
Onbewust denk ik wel, ja.
Een puzzel hing of iets aan de muur gespijkerd met een motor?
Ja, nou ja, ik denk dat het onbewust wel is geweest. Voor mijzelf, de herinnering die ik er echt aan heb... is mijn vader, die is al iets ouder. Ik heb veel oudere zussen. En die ging op zijn 50ste verjaardag ging hij zijn motorrijbewijs halen. Die ging ons gezin geven, hele happening van gemaakt. Werd opgehaald door een kennis die een motorrijschool had. En ik vond dat zo tof. Ik vond dat zo gaaf. En ik was nu veel te jong om überhaupt iets anders dan een fiets te besturen. En ik zei, dat ga ik later ook doen.
Daar komt het vandaan.
Daar komt het vandaan.
Voor een soort
vader op dochter.
Ja, en we hebben zeker 2 ritjes met elkaar gemaakt. En toen had hij zijn motor verkocht.
Oh, serieus?
Ja. Ja, dat is heel slecht. Ja, ik weet niet. Nee, ja, ik weet niet. Dat is, ja, ik ging natuurlijk rijden met mijn vriend en met vrienden. En daar heeft hij lekker laten gebeuren. Hij had natuurlijk al heel veel motorkilometers gemaakt. Tussen dat hij zijn motorrijbewijs haalde en ik zijn motorrijbewijs haalde. Daar zit even iets tussen. We hebben het zeker wel gedaan. Maar het is er in zoverre nooit van gekomen. Maar wel bijvoorbeeld de motorbeurs Utrecht. Daar gingen we samen heen. Weet je, dat soort motorgerelateerde dingen hebben we gelukkig wel heel veel gedaan. Inmiddels heeft hij zijn motor verkocht. Omdat hij en mijn moeder voor de camper hebben gekozen. Mijn moeder wilde niet, kon niet achterop.
Oh, okay. Ja.
Dus hij is voor mij ook legitiem verkocht in zoverre. Dus het is helemaal goed zo. Helemaal leuk. Maar ja, natuurlijk is het heel fijn om een hele trotse vader te hebben.
Ja. Leuk, met de paplepel ingegoten toch een beetje. De plek van het ongeluk is bij jou in de buurt.
Ja.
Kom je er nog wel eens?
Ja. Ja, inmiddels niet meer zo. Ik ben bewust echt naar plek van het ongeluk regelmatig toegegaan. De dagen daarna zelfs. Om het ook natuurlijk een verhaal te geven. Ook met de politieagent die destijds dienst had en waar ik nog mijn verklaring moest afleggen, ben ik ook gewoon weer terug geweest. Met de motorcursus ben ik er nog terug geweest. Maar de plek zelf maakt onderdeel uit van een landgoed. En daar wandel ik nog regelmatig, dan wel enkele keren per week met mijn hond.
En wat is je gevoel dan?
Oké, in zoverre. Ja, ik ontwijk het niet bewust. Ik ga natuurlijk ook niet heel graag exact naar die plek toe. Je hebt toch wel ergens een herbeleving. Ergens geeft het ook wel weer een soort van trots gevoel of zo. Omdat ik weer rij. Het is niet zeg maar het allesbepalende moment en punt geweest waar het is gestopt, de passie. Nee,
nee,
het
is een onderdeel is gestopt,
van de tijdlijn. Ja. Dus wat dat betreft kan ik daar eigenlijk prima komen. Ja.
Wat zou je tegen andere mensen zeggen die een keer een flink ongeluk hebben gehad?
Ga het vooral weer proberen, maar oprecht op je eigen tempo. Ik heb heel erg gemerkt dat, omdat ik ook wel vrij vlot had uitgesproken dat ik weer wilde gaan rijden, dat iedereen wil helpen. Iedereen zijn mening en zijn advies erover heeft. Maar ik het liefst eerst maar eens een uur op de parkeerplaats of op je eigen terrein of waar je motor dan ook staat, gewoon wilde zitten. En dat heb ik niet gedaan, omdat iedereen heel enthousiast weer wilde. Ja, probeer dan, je kan het wel. Ik denk dat als je jezelf gunt om dat wat jij daarbij hebt, dus een uur op je motor te gaan zitten of alleen maar naar te kijken of wat dan ook, als je dat doet, dat de kans heel groot is dat de eerste meter volgt en de tweede en de derde en de vierde en dat vlammetje toch weer gevonden zou kunnen worden.
Wat voor maatregelen heb je genomen om op religieuze wijze ongelukken te voorkomen? Ik ben inmiddels uitgerust met een gremlinbel op het laagste punt van de motor. Hoe zit jij erin?
Ja, het is heel slecht verhaal eigenlijk. Maar ja, de gremlinbel is mij wel bekend. Inderdaad, dat wat jou veilig houdt op de weg. Je rechtop houdt, de shiny side up. Ik heb hem gekregen, want je hoort hem te krijgen. Zelf kopen heeft geen zin, dan werkt het geluk niet. Ik heb het gekregen en die vriendin tegelijkertijd van mijn vriend na het ongeluk.
Oké. Is er daarna ook echt nooit meer wat gebeurd? Geen krasjes, geen butsen,
Nee, eigenlijk niet. Nee, wat dat betreft heb ik hem altijd gewoon netjes recht overeind gehouden. Heb ik vaak zat in de stress gezeten dat het allemaal wel ging gebeuren natuurlijk. Maar het is niet daadwerkelijk echt gebeurd, nee.
Dus, maar je zit af en toe nog wel flink in de stress.
Ja, echt. Maar door van alles hoor. Die stressklachten die zijn er en ik vraag me af in hoeverre die echt weggaan. Gelukkig wordt het me steeds bekender hoe, wat, wanneer, waardoor ik er last krijg en hoe ik ermee om moet gaan om het weer te laten bedaren. En ben ik gewoon heel blij met alle begrip en hulp, wat ook echt wel discussies en dingen heeft opgeleverd binnen de vriendengroep. Dat we met z'n allen gewoon weer kunnen motorrijden. Dat het en voor mij leuk is, maar hun natuurlijk ook niet tot het minimale moeten aanpassen om weer mee te kunnen. Want dat vond ik wel heel belangrijk. Dat ze zelf ook gewoon de motorpassie konden blijven beleven zoals ze dat konden en niet altijd het meisje met het ongeluk mee hebben.
Mooi. Wel mooi dat bij jullie allemaal het vlammetje is blijven branden.
Ja.
En dat het bij jou gewoon weer aan het aanwakkeren is.
Ja. Dat en iets. Op een andere manier. Ja. Ik heb er andere voorwaarden bij, een andere beleving bij, andere grenzen in. En ik denk dat we heel goed op weg zijn om dat met elkaar goed aan te passen. En dat moet je ook maar dat is ook wel de key, denk ik. Voor andere mensen die twijfelen om bijvoorbeeld nog op te gaan stappen. Jouw grenzen zijn echt goud waard. En probeer ervoor open te staan in hoeverre je nog daar dus ook gewoon met anderen mee de passie mee kan beleven. Ja.
Buiten al het gevoel, even heel materialistisch, ben je ook anders naar je materiaal en je verzekering gaan kijken? Of was dat allemaal in orde en heb je daar niks meer aan veranderd?
Nee, in principe is daar niet veel aan veranderd. Ik heb verschillende verzekeringen waar ik de hele claim kon neerleggen. Dan pas merk je dus ook hoe goed je verzekerd bent. Mm-hmm. Eigenlijk heb ik daar niks op aan te merken. Hoe dat geregeld is en hoe ik daarin geholpen ben. De gouden tip die ik wel mensen geef, die dus nu, als ik hoor, joh, ik moet verzekering afsluiten, hoe doe je dat? Dat ik zeg van, joh, besef je dat heel veel verzekeringen bonnetjes vragen van je aankopen? Ik ben wel iemand die graag ook tweedehands dingen koopt, om duurzame redenen, maar ook financiële redenen. Dat gaat dus niet. Daar kan je dus niks meer declareren.
Maar dan ga ik ervan uit dat je geen tweedehands helm hebt gekocht.
Nee, dat zeker niet. Nee.
Ja, die mensen heb je.
Nou ja, sterker nog, ik heb exact dezelfde helm teruggekocht. Achteraf dacht ik, is dat handig, maar maakt niet uit. Ik ben iemand tegengekomen in onze vriendengroep die zegt, nee, je bent toch niet met dezelfde helm weer opgestapt? Ik zeg, nee, zo gek was het nou ook weer niet. Ja. Maar die herkende gewoon inderdaad dat niet. Nee, maar bijvoorbeeld een leren jas, tweedehands, kan prima.
Ja.
Ja, dat zijn ook dus dure aankopen, tweedehands of niet. Kijk goed naar je verzekering of dat überhaupt kan.
Überhaupt goed, wanneer heb jij voor het laatst naar je verzekering gekeken? Ik doe dat één keer per jaar als het afschrift komt. Denk, oh ja, ik zit er weer een jaar aan vast.
Ja, voor mij eigenlijk ook. Maar ik heb wel all risk en inderdaad ook accessoires. Een hele zante kraam.
Ja,
en ook
moet het eens checken.
Meerijdersverzekering tot weet ik veel hoeveel. Mm. En, maar ik heb ook een keer de verzekering gevraagd van ja, als het dan een eurotje meer is. En degene die valt er vanaf, hoe is het dan? Waarborg tegen onderverzekering. Ik vind het toch altijd een beetje schimmig hoor, die verzekering.
Ja, ik ook.
Ja, het is moeilijk.
En je merkt pas of je het goed of slecht hebt gedaan op het moment dat het fout gaat.
Ja.
Nou, goede tip. Misschien moeten we een aflevering maken over verzekeringen.
Oh, ja.
Niet het meest sexy onderwerp, maar wel belangrijk. Nee, ja, want we hebben er allemaal mee te maken.
Zeker waar. Ja. Ja.
Het beangstigt me toch wel hoor, dit verhaal. Ik heb het toch wel dat ik denk van, ja, ik kan wel 10 van die gremlin bellen onder die motor hangen, maar gaat verdarrie.
Maar toch, ik denk dat dit niet te voorkomen was. En wat wel te voorkomen is, en misschien klink ik als een heilig boontje, natuurlijk, ik hou ook niet altijd perfect afstand. Maar als je sommige motorrijders ziet, dat je denkt van, je kan niet binnen 2 meter stoppen als je 120 achter een auto zit.
Nee.
Dat gaat niet, want je zit, ik denk, iedere keer besef ik me ook, denk, oh ja, laat ik toch wel wat meer afstand houden. Uiteindelijk is toch afstand en vooruitkijken, anticiperen.
Ja.
Wat mijn rijinstructeur altijd riep, ja, dat is volgens mij de beste tip. Maar
is ook.
En je goed kleden, denk ik ook. Maar
ja.
Want als die helm een tweedehands helm of een te oude helm was geweest, was dit misschien nog heel veel slechter afgelopen.
Ik denk het wel. Ja, de helm is ook wat dat betreft ook echt wel relatief nieuw. Hè? Zeg een jaar, anderhalf, iets in die trant. Dus hij moet echt gewoon zijn werk hebben gedaan.
Ja.
Ik denk toch dat ik echt wel goed beschermd ben geweest in hoeverre dat kon. Puur alleen omdat ik dus, wat ik al zei, nog niet heel lang daarvoor een schouderoperatie heb gehad. Die is heel gebleven. Ik ben wel op die kant gevallen.
Ja, maar je pols is er.
Ja, mijn hand is op meerdere plekken gebroken geweest. Maar ja, weet je, tuurlijk, we hebben beschermende handschoenen aan. Maar dat is natuurlijk niet het meest dikke.
Nee, het is vooral tegen schaven.
Ja.
Maar je rijdt natuurlijk op een cruiser. Dat is met een pothelmpje. En je zei,
Nee, ik niet.
Tanden de lip.
Ja, nee, ik heb wel een systeemhelm wat dat betreft.
En, dus toch wel ook iets voor de.
Ja, ik vind het sowieso comfortabeler rijden. Wat dat betreft ben ik wel van een zeur. Hè. Ik heb al gauw last van de wind en dat soort dingen meer. Vind ik herrie en heb ik altijd al gehad. Dus ik heb wat dat betreft wel gewoon een hele dichte helm.
Dat kan toch eigenlijk niet op een dikke cruiser? Dan moet je er een potje op.
Ja.
Jij hebt altijd je potje op, hè?
Ja, ik heb een potje.
Ja.
Nee, ik heb ook heel veel vrienden direct naar het ongeluk horen zeggen, oh, ik ga dat echt nooit meer doen, zo'n potje. Want je moet zien wat er dus nu al gebeurt met een hele dichte helm. Maar de meesten zijn gewoon weer een potje gaan dragen, hoor. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal van, ja het risico
doen,
je loopt.
Ja,
dat. En ja, ik vind het ook niet per se heel mooi, een potje. Nee.
Ja, ik vind
mij.
Ook mensen met een knalgele helm niet zo mooi. Maar dat doen ook heel veel mensen. Met een knalgeel jasje.
Je
bent zichtbaar, maar ja, het houdt wel ergens op.
Precies, en dat is gewoon een gevoel. Want ik heb op dat geval gewoon een zwarte jas, een donkere broek. Ik heb wel een witte helm, omdat ik dat mooi vind. Hiervoor had ik gewoon een mat zwarte helm, omdat ik dat mooi vind. Er is bij mij ook gewoon een grens in wat veiligheid doet. Ik had natuurlijk ook helemaal fluoriserend kunnen gaan rijden. Ja, tuurlijk, heb ik ook niet gedaan.
Zwaailicht op je hoofd.
Ja.
Goed te zien, man.
Zijwieltjes, ja.
Als we allemaal fluoriserend gaan rijden, valt het ook niet meer op,
daarom,
toch?
Dus. Nee, tuurlijk, je hebt gevoelsmatig wel een grens wat tot hoever jouw veiligheid in kleding gaat, ja.
We moeten hem nog eventjes doen, hè?
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
100.000 euro. Stel dat je het er even doorheen kan spoelen voor de motor. Wat gaat er dan nog komen?
Nou ja, wat gaat er dan nog komen? Ik denk heel veel motorbeleving. Kijk, ik ben echt absoluut geen motorrijder die het liefst zoveel mogelijk bochten, zo plat mogelijk en zoveel mogelijk kilometers maakt. Absoluut niet. Ik vind het hele lifestyle en dingen eromheen en de saamhorigheid en levensstijl en dat. Ergens zit er ook een stukje in mijn hart qua events en dat soort dingen. Ik denk dat daar nog heel veel te doen is. Dus ik zou met 100.000 euro een terugkerend event, wat ik vind dat motorrijden aan beleving naast de motor kan hebben.
Oké, dat ga je dan organiseren?
Ja.
En wat gaan we daar tegenkomen?
Ja, wat gaat daar gebeuren?
Neem aan dat wij zijn uitgenodigd.
Tuurlijk, je is uitgenodigd. Jazeker, eer gasten. Nee, wat ga je daar tegenkomen? Het leven om de motor met elkaar. In plaats van de verdeeldheid bijvoorbeeld. Ik zou bijvoorbeeld niet gaan voor een workshop. Maar wel gaan voor bijvoorbeeld een musical om motorrijden heen.
Motorrijder, de musical.
De musical.
Ja. Nu in het
Avanstheater. Op een draaiend platform.
Ja, verlengd.
Zeg het.
De verlengde motor.
Zeg het. Nou ja, ik ben ook een keer naar de Soldaat van Oranje geweest. Degene die daar geweest zijn weet ook dat daar oprecht een rijdende motor in meedoet. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daarover spreken.
Ja.
Dus een motor heeft natuurlijk ook heel vaak, motorrijden en motors, een slechte naam. Zet hem een keer super positief neer.
Ja.
Zorg dat het verbindt. Zorg dat het bij elkaar is. Zorg dat niet alleen dat die tijd op de motor heel leuk is, maar ook daarnaast, wat allemaal connectie heeft met. Ik zou daar wel wat omheen kunnen bouwen.
En op zich, een motorevenement, dat zie je aan motortreffen. Je ziet het aan motorfest, je ziet het aan de motorbeurs. Daar is wel markt voor.
Ja.
Maar puur gezelligheid.
Ja, en een beleving. Want kraampjes.
Dat weten we nu wel.
Dat kennen we.
Stands. Ja. Kennen we ook.
Ja.
Dus wij komen langs. De musical. Nou, vind ik altijd musicals. Ja, dat is niet helemaal mijn genre.
Maar
als
ik ze maken.
Nou, ik ben benieuwd. De motorrijder, de musical. Er zijn nog een paar kleine dingetjes die we even af moeten handelen.
Vertel.
Hoe zuinig ben je op je motor?
Ik, hè?
Ja. Hoe schoon is die?
Nu toevallig heel schoon. Maar niet altijd.
Ik hoor het al, je hebt niet zoveel zin in het schoonmaken van je motor. Maar dankzij onze sponsor hier voor jou een vizierreiniger set. Van handigschoonmaken.nl. De enige manier om handig je motor schoon te maken.
En jij hebt natuurlijk een systeemhelm. Dus ook een ruitje op de helm. Nou, die kun je hier uitstekend mee schoonmaken. Want als er waterdruppels opkomen, dan worden ze als het ware weggekaatst. Dat is
verdwijnen als sneeuw voor de zon, heb ik ondervonden. Echt ideaal. Handig om mee te nemen. Meeneemflacon. Ze maken nog veel meer andere handige schoonmaakspullen.
En weer een stukje veiligheid.
Ja, goed zicht is veiligheid. En ik heb hier nog voor jou wat loodjes. Dit zijn alle vrienden van de show die meedoen met de verloting van een van de boeken van Hans Go.
Mm-hmm.
Die heeft beschreven hoe zijn motorreis over de zijderoute naar China was. Met daarin wijze levenslessen. En jij trekt het loodje van...
Ferry van de Koppel.
Ferry, gefeliciteerd. Jij bent een van de boeken van Hans Go. En we gaan zorgen dat hij... bij jou thuis gaat komen.
We gaan zo nog even nabranden, ook met jou. Gewoon even lekker doorkletsen nog over alles wat... al die motorpassie en dat evenement. Ik ben zeer benieuwd wanneer het gaat gebeuren. Dat moet lukken. En dan hebben we ook nog ons eigen evenement. Ik ben er al eerder over begonnen in deze aflevering van de Motorpodcast. Ons eigen evenement is aanstaande zondag. Dat is 2 oktober. Dan doen we de Motorpodcast live bij de Dutch Media Week. Dat is zondagavond van 7 tot 8 uur in het gebouw van Boekhandel Voorhoeven in Hilversum. En dat is op de Kerkstraat 82. Live de Motorpodcast, dus dan kun je je eens even een keer bemoeien met de Motorpodcast. En we hebben al eerder aangekondigd dat het ergens anders zou zijn. Maar het is dus bij Boekhandel Voorhoeven in Hilversum, Kerkstraat 82. Zondagavond 2 oktober van 7 tot 8 uur. De toegang is natuurlijk gratis. En je kunt je motor eenvoudig parkeren naast het gebouw van Boekhandel Voorhoeven. Check eventjes onze socials voor alle details. En wellicht zien we je dan aanstaande zondag van 7 tot 8 in Hilversum op de Kerkstraat 82.
Kom langs, kom meepraten, kom een drankje doen, kom een handje schudden. Jeannette, dankjewel voor de komst naar de studio van de Motorpodcast. Nog heel veel veilige kilometers.
Ja, jullie ook.
Heel veel kilometers waarin je kan genieten.
Gaat goed komen.
En rustig aan, zou ik zeggen.
Doen we.
Hou hem recht op.
Ja.
Aflevering 60 van de Motorpodcast. Ben je nog geen vriend van de show? Word het dan op demotorpodcast.nl. Vind je de podcast leuk? Deel hem dan ook met andere motorrijders die je tegenkomt. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En abonneer je ook, want dan krijg je automatisch een seintje als de volgende aflevering van de Motorpodcast uitkomt. En je weet het, heb je een mooie tip voor mij voor motorfoto's? Mail de locatie naar info@demotorpodcast.nl.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.